hem verkoren heeft. En des zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des heiligen geestes die zondaren wederbaart. En gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus en van de Jezus Christus die. En van Jezus Christus zijn enig geboren zoon onze Heere. Die de eerstgeboren is uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 22e psalm en daarvan het 15e en het 16e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer en zij komen aan door goddelijk licht geleid. 22, het 15e en het 16e vers. We lezen uit het woord van de Heere uit de psalmen. We lezen de 45e psalm. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we psalm 110, het derde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. 110, het derde vers, na de lezing van Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Sjoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft uw God gezegend in eeuwigheid. God, uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijdt voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie, uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Dewijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochteren die achter haar zijn, haar medegezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. We hebben een aantal malen aan de hand van een paar gelijkenissen van de Heer Jezus met elkaar geluisterd naar de boodschap die ons spreekt van het Koninkrijk der Hemelen. En dat was in verband met het feit dat wij willen gaan luisteren naar het onderwijs van onze Heidelbergse catechismus in zondag 48, waar ons een verklaring gegeven wordt van de tweede bede van het volmaakte gebed, het gebed des Heren. Wij willen, nadat we een paar maal bij verschillende schriftgegevens hebben stilgestaan, nu komen tot deze 48ste zondag van onze catechismus. Ik lees u de vragen en het eerste gedeelte van het antwoord, en dat is dan de stof voor de prediking. Welke is de tweede bede? Uw koninkrijk komen, dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Zover. Laten wij nu samen eerst de zegen des Heren bidden over de prediking van Gods woord. Heren, het past ons om uw heilige naam aan te roepen, om daarin ook tot uitdrukking te brengen onze diepe afhankelijkheid van u. En dat wij zozeer op u en op het werk van u zijn aangewezen. We zijn naar de kerk gekomen, Heren, maar wat moeten wij hier nu doen als u er niet zou zijn? Te vergeefs is alles, zoals het te vergeefs is voor de wachter die de stad bewaart, als gij zelf dat werk niet doet. En zoals het te vergeefs is voor de bouwlieden om een huis te bouwen, als gij zelf het huis niet bouwt. Zo en nog meer is het te vergeefs voor een dominee om het woord te preken, en voor een gemeente om naar het woord te komen luisteren, als gij niet een mond geeft om te spreken en oren geeft om te luisteren. Ja, als gij niet door uw heilige geest dat werk doet, Heren, waartoe wij hier bij elkaar zijn gekomen. Uiteindelijk, wat kan een mens uitrichten? Spreek gij. En spreek gij tot een door uzelf geopend hart. Verkondig gij uw woord, Heren. Als gij het doet, dan zal het ook zegen meebrengen en vruchten dragen. Als gij het doet, dan is het niet te vergeefs. Als gij het doet, dan worden er wonderen verricht. Dan wordt Satans rijk afgebroken. Dan worden er nog kinderen in Sion geboren. Dan worden er nog zondaren gerukt uit Satans macht. Dan worden er nog armen met goederen vervuld. Dan worden er nog schatten van genade niet alleen getoond, maar ook deelachtig gemaakt. Als gij het doet, Heren, dan zal het ons aan niets ontbreken. Maar als gij het niet doet, wat hebben we dan? En daarom wij smeken u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij ons bezoeken wilt door in ons midden te komen en door hier in ons midden te werken, te arbeiden. Uw koninkrijk komen. Zo mogen wij van de Heere Jezus lippen horen als een van de beden van het volmaakte gebed, wat hij zijn kerk op de lippen en in het hart gelegd heeft. Uw koninkrijk komen, Heren, ook in ons midden. Uw koninkrijk komen, ook in ons eigen hart en leven. Uw koninkrijk komen, Heren, daarin dat degene die in ons midden nog aan Satans dienst verbonden zijn en die nog in de dienst der zonde hun element hebben, aan die machten van het verderf mogen worden ontrukt. En dat zij mogen worden overgebracht in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. Uw koninkrijk komen, Heren, ook hierin. En dat degene die u door genade hebben mogen nodig krijgen, en die een band aan u en aan uw dienst en aan uw woord gekregen hebben, daarin meer en meer mogen toenemen. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u mogen onderwerpen. Heere, denk aan ons. Zegen ons. Als u het zou doen en zou willen doen op grond van waardigheid aan onze kant, dan zou de bede die wij nu tot u opzenden moeten worden afgewezen. Want er is ook nu in ons geen enkel goed en er is geen enkele deugd en geen enkele gerechtigheid. Maar zie ons ook nu nog aan in de Heere Jezus. En wil ons nog aanschouwen in hem. Dan kan het, Heere. Als u ons niet doet naar onze zonden, maar als u ons wilt vergelden naar de gerechtigheid die Christus Jezus verworven heeft, dan kunt u inderdaad ook geven wat wij u ootmoedig bidden. En dan zal het ons inderdaad een gezegende uren worden. Heer, het zou ook nog tot verheerlijking van uw naam zijn. Zoudt gij, Heere, er niet de eer van ontvangen, als Satans macht gebroken werd in het leven van die en die, ja, kon het zijn in het leven van velen? Zoudt u er niet in groot gemaakt worden, Heere, als uw volk door u bezocht mag worden en verkwikt en getroost met uw heil? Zoudt u er niet in groot gemaakt worden, Heere, als inderdaad mensen meer en meer gewillig gemaakt worden om zich aan u te onderwerpen? Om u als koning te erkennen, om met de beden op de lippen, maar ook in het hart te leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als mensen gelijkvormig gemaakt mogen worden aan het beeld van hem die het gezegd heeft. Zie, ik kom om uw wil te doen en die altijd zo gewillig, zo volmaakt gewillig is geweest. Om alleen uw eer te bedoelen en uw grootheid te bevorderen. Heere, wij bidden u, geef ons genade, geef ons uw heil, schenk ons alles wat we nodig hebben. En ook nu dragen we dan weer aan u op, Heere, alle die hier niet kunnen zijn, maar we bidden tevens om uw onmisbare zegen over al de arbeid die in deze wereld geschieden mag, om uw woord bekend te maken en om het evangelie uit te dragen. Heere, het is een wereld vol angst en leed en wee, een wereld van pijn en verdriet en moeite. Het is een wereld waarin geleden wordt, waarin mensen sterven, soms onder verschrikkelijke omstandigheden, waarin mensen ziek zijn en soms verschrikkelijke ziekten dragen. Het is een wereld waarin mensen verliezen lijden, waarin mensen in rouw gedompeld worden. Een wereld van angst, een wereld van lichamelijk en geestelijk lijden, een wereld van psychische stoornissen, een wereld van gebroken huwelijken, een wereld van tumult en twist tussen mensen en mensen, een wereld waarin ouders en kinderen van elkaar vervreemden, een wereld waarin mensen op de vlucht zijn, een wereld waarin mensen lijden, honger lijden, geen voedsel hebben, de dood voor ogen hebben. Een wereld waarin ook de dierenwereld zucht en lijdt en smarten draagt. Het ganse schepsel zucht en is in barensnood. Een wereld waarin oorlog is en geruchten van oorlogen. Waarin dood en verderf gezaaid worden. Waarin mensen, militairen en burgers lijden en sterven. O God, sta toch op en wees met ontferming bewogen over deze lijdende wereld die uit duizend wonden bloedt. En geef toch vrede, geef toch recht, geef toch barmhartigheid. En geef bovenal dat uw goddelijk woord heerschappij mag hebben. En dat die boodschap die uitgedragen mag worden ook waarlijk gehoor mag vinden. En dat dat woord van u zijn werk, zijn gezegend werk mag doen. Heere, daarin ligt toch ook het antwoord op zoveel bange levensvragen. Niet dat wij een antwoord krijgen op elke vraag die we stellen. Maar de grote vraag, de beangstigende vraag van elk mensenleven wordt daar toch wel afdoende in beantwoord. De vraag hoe wij rechtvaardig zullen kunnen verschijnen voor God. En dat is het wat de mens en wat de mensheid toch heeft te horen. En dat moet ze toch weten, Heere. O, laat uw woord dan gepredikt mogen worden alom in deze wereld. En geef dat er mensen mogen zijn die door u geroepen en bekwaam gemaakt worden om die blijde boodschap onverkort en niet aangepast aan menselijke smaak of voorkeur te verkondigen en uit te dragen. Heren, we bidden u bijzonder ook dat gij op het nieuwe zendingsterrein dat door onze zendingsdeputaten is aanvaard, iemand wilt geven die zich daar van uwentwege geroepen weet om onder de stammen van de bosjesmannen het evangelie te gaan verkondigen. Die stammen hebben er nauwelijks ooit in al de eeuwen van het bestaan van deze wereld van gehoord dat er een enige naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid. En het zijn toch ook mensen die voor een eeuwigheid geschapen zijn. Heere, wilt u ze ook uit dat volksdeel en uit die stammen vergaderen die uw naam straks in eeuwigheid mogen grootmaken. Maar geef dat er dan ook middelen en instrumenten en dienstknechten mogen zijn die van uwentwege roeping ontvangen om dat werk aan te vatten en te verrichten. Heren, we bidden u voor al de zendingsarbeid. We bidden u dat gij geven wilt dat de blinde heiden van God gescheiden uw heil mag erkennen. We smeken u voor een zegen op het evangelie, ook onder het volk van Abraham. Mag dat woord van die zaligheid in de Heere Jezus Christus ook onder Israël bekendgemaakt worden, Heere. En mag het daar ook geloof vinden. Trouwens, over de ganse aarde is het nodig dat u meewerkt, dat u krachtig getuigenis geeft aan het woord van uw genade en dat u zo aan de macht van Satan en van de duisternis een einde maakt. Heren, we smeken u om genadige vervulling van al onze noden. We smeken u dat u ons gedenken wilt in uw gunst en dat u vergeving schenken wilt over alles wat wij misdreven hebben. Leer ons vluchten tot en schuilen achter dat alles reinigend bloed van de Heere Jezus Christus. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 45ste psalm en daarvan het 5e en het 6e vers. Psalm 45, het 5e vers. Men ziet u blij in statelijke rijen en het 6e vers, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen.
koninkrijk der hemelen, het koninkrijk Gods. We hebben met elkaar gezien vanuit het onderwijs dat de Heere Jezus daar zelf omtrent gegeven heeft. En dat dat het rijk is van Gods genade. De heerschappij van Gods genade. Dat komt door zijn werk in het leven van de mensheid, in het leven van zondaren. Dat koninkrijk vestigt hij in de wereld. Hij doet dat door het woord dat als een zaad wordt uitgestrooid. En dat door zijn genade ook vruchten gaat voortbrengen. Het gaat ontkiemen, het gaat een plantje worden. Het gaat groeien, het gaat vruchten dragen. Alhoewel er op de akker van deze wereld ook een ander actief is. En die ander is bezig om datgene wat de Heere aan het doen is te vernietigen en te verijdelen. We hebben gehoord van de activiteiten van de vijand, van de boze, die onkruid zaait tussen de tarwe. Maar tenslotte blijkt toch het werk dat de Heere gedaan heeft en aan het doen is niet tegen te houden is. Het zal toch straks oogstdag worden. En de Heere gaat met zijn werk onwederstandelijk verder. Nu, om de komst van dat koninkrijk heeft de Heere Jezus zijn kerk leren bidden. Dat is een van de eerste beden van het Onze Vader. De eerste, u weet, is uw naam worden geheiligd. Maar direct daarop volgt dan uw koninkrijk komen. En de Heere wil door deze beden vooraan te plaatsen, het zijn volk inprenten dat zij in hun bidden, in hun gebeden ook werkelijk zullen denken aan dat koninkrijk en aan de komst van dat rijk. De Heere wil dat dat eerder nog in hun gedachten is dan hun eigen noden en behoeften. Want de beden uw koninkrijk komen staat dan toch voorop. Gaat vooraf aan de beden, geef ons heden ons dagelijks brood. Gaat zelfs vooraf aan de beden en vergeef ons onze schulden. De Heere wil dat zijn kerk er werk mee zal hebben met het bidden om de belangen van Gods koninkrijk. De komst van dat rijk. De komst van dat rijk in het midden van deze wereld. En daarin de afbraak van het rijk, van de duisternis. En daarin ook de verheerlijking van de naam van God. We gaan met elkaar nadenken over wat onze catechismus over die bede, die tweede bede te zeggen heeft. De verklaring die ons leerboek daaraan geeft. En dan is het opvallend dat als de catechismus deze bede gaat verklaren, dat de allereerste gedachte is dat dat koninkrijk in ons eigen leven moet komen. In ons eigen leven. Het wordt dus een persoonlijk gebed waarbij de bidder dat koninkrijk en de belangen daarvan ziet, maar dan tegelijkertijd betrokken op zichzelf. En de bede luidt dan, Heere, mag dat koninkrijk in mijn leven komen. En mag het daar ook hoe langer hoe meer komen. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En dan volgt daarna uitbreiding van die bede tot aan de einden der aarde, bewaar en vermeerder uw kerk en voorkom al die aanslagen die tegen uw heilig woord en tegen uw heilig werk bedacht worden. En tenslotte de climax van alles, totdat de volkomenheid van uw rijk zal ingaan, waarin gij zult zijn alles en in allen. U ziet het, er is verbreding en er is verdieping. Het gaat hoe langer hoe hoger en het gaat hoe langer hoe wijder. Het begint bij de bidder zelf, samen met anderen die in dit gebed zich verenigen. En dan breidt het uit tot de kerk en tot de einden der aarde. En dan straks tot de volkomenheid waarin het helemaal en volkomen om God en om zijn Christus zal zijn, zal gaan. Hij alles en in allen. Wel nu, dat persoonlijke aspect mag dan vanavond onze aandacht krijgen. En de rest laten wij liggen tot beleven en welzijn volgende gelegenheden. Regeer ons door uw woord en geest op dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Als we dat woordje even bezien, dan betekent het tegelijkertijd dat deze bede niet zomaar door iedereen op de lippen genomen wordt en eigenlijk ook niet door iedereen op de lippen genomen kan worden. Want weet u, als u het goed en als u het vanuit de schrift bekijkt, dan moet er aan deze bede, als het om de persoonlijke beleving en toepassing ervan gaat, eigenlijk nog een andere bede vooraf gaan. Dit is niet een gebed dat op ieders lip past en kan passen. Waarom niet? Nou, als wij bidden om onderwerping aan de Heere, dan moet er toch ook iets zijn van een gewillig gemaakt zijn om ons aan de Heere te onderwerpen. Er staat meer en meer, hoe langer hoe meer. Wel, als je spreekt van hoe langer hoe meer onderwerpen, dan is er toch in ieder geval al een begin gemaakt van en met die onderwerping. Het is nog lang niet wat het zijn moet, het is nog niet af, zeker niet, maar er is toch al wel een begin gemaakt. Is dat zo bij u? Is er in beginsel een gewilligheid gekomen om onder de scepter van de koning der koningen te buigen? Is er in beginsel een begeerte en een gewilligheid gekomen om hem als koning te laten regeren in ons leven? En om ons onder hem te bukken en om hem te eren en hem te kronen? Als dat er is, inderdaad, dan gaan we verder en dan gaan we met deze bede verder bidden. Heren, mag dat begin nou uitgroeien? Mag dat mosterdzaadje van het geloof in uw koningschap nu groter worden? Mag er nu ook komen een hoe langer hoe meer? Mag er nu ook komen een hoe langer hoe dieper buigen onder uw scepter en hoe langer hoe meer omhelzen van uw wetten en een hoe langer hoe meer aanvaarden van uw gezag. Maar voordat we daarover kunnen verder gaan, moet ik toch nog even een woord spreken tot diegenen die van dat gewillig bukken van en voor de Heere in hun leven nog niets weten. Kijk, als we daar geen kennis aan hebben, dan staan wij nog aan de verkeerde kant. Dan hebben we wel een meester. We moeten niet denken dat we dan eigen heer en eigen meester zijn. Dat is een misleidende gedachte. Dat is niet zo. We zijn altijd van iemand. En we staan altijd onder de heerschappij van iemand. Is het niet onder de heerschappij van de koning, de Heere Jezus Christus, dan is het onder de heerschappij van de overste van deze wereld. Doen wij niet de wil des geestes, dan doen we de wil des vleeses en der gedachten. En dan zijn wij altijd nog gewillige dienaren van de overste deze wereld. Dan staan we nog in een verkeerd koninkrijk. En dan staan we nog onder wetten die ons verderf bedoelen. Dan staan we onder de verleidingen tot zonde en daar geven we nog gewillig aan toe ook. Want van nature laat niemand het tegenspreken, zijn we gewillige dienaren van Satan. En als wij de wil des vleeses en der gedachten doen, dan zijn wij daarin niet gedwongen en geforceerd, Maar dan is dat iets wat van binnenuit vanzelf gaat. Zie het maar bij kinderen. Gaat toch vanzelf? Zondigen, dat hoeven ze niet te leren, want dat kunnen ze. En zo hebben wij het allemaal in de praktijk van ons leven, van onze jeugd af aan beoefend. We hoefden niet per se eerst een verkeerd voorbeeld te zien of een verkeerd voorbeeld te horen, maar het ging zomaar. Het ging vanzelf. Het ging omdat wij van binnen verdorven zijn en niemand wordt geforceerd om te zondigen. Jacobus schrijft dat hij door zijn eigen begeerten, zijn eigen zondige begeerten, wordt afgetrokken en weggevoerd. Nou, nu, dat is de situatie waarin wij ons van nature allemaal bevinden. U nog altijd ook. Eigenlijk dus in het kamp van de vijand. Eigenlijk dus onder de scepter van de boze. Is dat nog altijd zo in uw leven? En hoe wordt dat dan anders? Dat kan alleen anders worden door een goddelijk ingrijpen. Dan moet er niet minder dan een wonder gebeuren. Een wonder dat die vijand nu veranderd wordt in een vriend. Of nog een ander Bijbels beeld, dat die dode, die geestelijk dode, wordt levend gemaakt. En dat die rebel die een verzet tegen zijn wettige soeverein leefde, tegen zijn schepper, tegen zijn onderhouder, dat die opstandeling zijn wapens leert inleveren en dat hij gaat capituleren en dat hij voor de Heere gaat bukken. Hoe dat gebeurt, daar heeft de Bijbel een woord voor. We staan van nature buiten het koninkrijk der hemelen. En dan zegt de Heere Jezus, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Hoe wordt dat anders dus? Hoe komen we binnen dat koninkrijk? Hoe worden we burgers van dat rijk en onderdanen van Christus? En hoe leren we dat ons onderwerpen? Eerst in beginsel en dan hoe langer hoe meer. Dan moeten we door de poort, door de deur van de waarachtige wedergeboorte heen. Wedergeboorte. Onmisbaar. Om zalig te worden. Als die niet plaatsvindt in ons leven, dan zijn we verloren schepselen. En dan blijven we verloren schepselen. Dan blijven we onder de macht van de koning van het rijk der duisternis. Dan blijven we behoren bij hem die door de Heere genoemd wordt, de mensenmoordenaar van den beginnen. Dan blijven we ook onder de toorn Gods. Dan kunnen we niet sterven. We moeten wel sterven, maar we kunnen niet sterven. En we kunnen God niet ontmoeten, terwijl we wel voor hem moeten verschijnen. Maar we kunnen hem niet in de ogen zien. En we hebben geen bedekking als we voor de rechter staan. En al onze zonden zijn dan nog op ons. En al onze ongerechtigheden bedekken ons en maken ons ongeschikt om in de hemel te komen. En al dat verzet wat er in ons leven geweest is tegen de Heere en tegen zijn woord, dat is dan nog volop aanwezig. Ziet u hoe nodig het is om opnieuw geboren te worden? Zonder dat wonder van Gods genade is het verloren met ons. Zijn we daar wel eens van onder de indruk geweest? Dat we God nodig hebben. Al was het alleen maar om dat eerste wonder in ons leven te verrichten. Dat wij tot nieuwe mensen worden herschapen. Zijn we er wel eens van onder de indruk geweest, gemeente, dat we verloren schepselen zijn? Dat we op weg zijn naar het verderf? En dat we zo verloren, zo ellendig zijn, dat er geen mogelijkheid van ons uit is om daar iets aan te veranderen? Dat we ervoor gekozen hebben en elke zonde die we bedrijven is een herhaling van die keus om Satan te dienen en de wil des vleeses en der gedachten uit te voeren. En dat al alleen een goddelijk ingrijpen daar verandering in aan kan brengen. O, wat hebben we dan nodig? Het gebed dat de Heere zich over ons zal willen ontfermen. Maar als een mens er zo inderdaad van onder de indruk is geraakt, wat er met hem aan de hand is en waar die op weg naartoe is. En hoe ongeschikt hij is om iets tot zijn eigen zaligheid toe te brengen. Wordt er dan geen nood in ons leven? En roepen we dan de Heere niet aan bij dag en bij nacht. Heere, gedenk mijner, ontferm u mijner. Heere, bekeer me toch. Heere, gun toch leven aan mijn ziel. Heere, verlos me toch uit het verderf. Heere, breng me toch tot de kennis van u en van uw wegen. Is dat wonder in ons leven gebeurd? Dat wij wederom geboren zijn. Kunnen we dat dan weten? Ja, dat kunnen we weten. Dat kunnen we weten omdat de Heer ons in zijn woord zegt wat er dan gebeurt. Of beter gezegd, wat daar het gevolg van is. Waar dat in uitkomt. Waar dat in openbaar wordt. De Heer laat dat toch weten. Wat dat voor een volk is dat door die weg en door die deur van de wedergeboorte is binnengegaan. Wat dat voor mensen zijn die levend gemaakt zijn. Dat zijn mensen die een ongeveinsd verlangen naar de Heere hebben gekregen en naar zijn kennis. Dat zijn mensen die met veel gebrek weliswaar, maar toch hebben leren beoefenen de genade des geloofs en de genade der liefde. Dat zijn mensen bij wie het anders geworden is, die niet meer kunnen zoals zij vroeger deden, die niet meer wensen zoals ze vroeger wensten, die niet meer verlangden zoals ze vroeger verlangden. Er is in hun hart iets veranderd ten opzichte van de zonde. Hun houding tegenover de zonde is anders geworden. Ze kunnen de zonde niet meer met een rustig geweten doen. Ze kunnen de zonde ook niet meer met innerlijk vermaak doen. Er is een afkeer gekomen van de zonde. Er is een begeerte gekomen om de zonde te mijden en de zonde te vlieden. O ja, er zijn tijden waarin ze terugvallen. Er zijn tijden waarin ze zwak zijn. Er zijn tijden waarin het vlees weer heerst over de geest. Maar er zijn ook tijden waarin ze weer uit die, waarop ze weer uit die val opstaan. En waarop het dan toch weer blijken gaat. Dat er innerlijk ten opzichte van de zonde wat veranderd is. Ze zijn ook veranderd in hun beleving van het contact met de hemel, met de Heere. Vroeger zochten ze dat contact niet. Ze mogen vroeger wel gebeden hebben. En ze mogen vroeger ook nog wel godsdienstig alle plichten betracht hebben. Maar er zat geen hart in. Het leefde niet echt van binnen. God, ja, zijn naam hadden ze gekend en zijn naam hadden ze op de lippen. En al de andere namen die de Heer aan zichzelf gegeven heeft, ze waren ermee bekend en vertrouwd. Maar in hun spreken tot en over die God was hun hart niet aanwezig. Het leefde van binnen eigenlijk niet. Het was lippentaal, het was een mondbelijdenis. Het was naderen tot de Heer met de lippen. Maar nu de Heere ingegrepen heeft, nu is er ook in de verhouding tot God wat veranderd. Nu is de naam van de Heere, nu zijn de deugden van de Heere, nu is het wezen van de Heere werkelijkheid voor hen geworden. En als zij nu in hun gebeden tot de Heere gaan, helaas niet altijd, ik moet zeggen lang niet altijd, maar als ze nu toch tot de Heere gaan in het gebed, nu weten ze toch van momenten dat ze werkelijk ook hun hart mogen uitstorten voor de Heere. En dat er toch ook wel eens contact met de Heere en met God in de hemel wezen mag. En dat er toch ook wel eens vrijmoedigheid zijn mag om het uit te zeggen en om te smeken en om te belijden en om hun hart voor de Heere open te leggen. Wedergeboren. Maar u zegt, als ik op die dingen let en als ik die andere kenmerken die de schrift daarvan noemt overweeg, dan ben ik bang dat ik het allemaal niet zo helder onderscheiden kan. Soms denk ik ja, soms denk ik nee. Soms heb ik hoop, een andere keer heb ik vrees. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo als wij zelf nou op grond van de Bijbelse kenmerken de conclusie gaan trekken. En daarom al spreekt de schrift ons van de Bijbelse kenmerken van de waarachtige wedergeboorte en van de wedergeborene. De Bijbel wijst ons niet de weg dat wij nu met onze eigen geest nu maar de conclusie moeten gaan trekken. Oh, dan hoor ik erbij. Ziet u, dat voorkomt de Heere tegelijkertijd. Hij geeft ons wel aanwijzingen en die zijn bedoeld ter bemoediging en ter ondersteuning. Hij wijst ons de vruchten aan en als we iets van die vruchten ook mogen zien, dan kan een mens moed hebben. Maar de Heere geeft ons niet deze weg dat wij nu met onze eigen geest zomaar de conclusie moeten gaan trekken uit de vruchten. Nou is het goed met mij, nou ben ik ook wedergeboren. Nee, de Heere wijst een uitnemender weg. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. De Heilige Geest, die allereerst en die allermeest gaat getuigenis geven aan het werk van Gods genade in ons leven. Want anders zitten we altijd vast op, ja, ben ik nou wel genoeg overtuigd? Is nou mijn hart wel voldoende gebroken? Hebben mijn zonden me wel voldoende verootmoedigd? Ach ja, wanneer is het genoeg, nietwaar? En een ander die zegt, als ik wedergeboren zou zijn, echt wedergeboren zou zijn, dan zou ik toch wel anders zijn, dan zou ik toch wel beter zijn, dan zou ik mijn tong toch wel in toom kunnen houden, dan zou ik mijn lusten toch wel kunnen bedwingen, dan zou ik toch wel heiliger zijn, dan zou ik toch wel meer liefde hebben voor de Heere. Ach ja, zo denkt de mens, maar het is niet zo. En ons hart blijft voor een groot deel nog hard en onverzettelijk. En ons vlees blijft kracht doen en invloed uitoefenen. En de zonde blijft sterk. En daarom, wij kunnen niet tot een echte bevredigende conclusie komen als wij onszelf alleen maar waarnemen. En als wij zelf proberen uit te maken of we er nou wel of niet bij horen. Want dan zegt de een vandaag ja en de ander zegt morgen nee. Maar de Heere moet er ons bij rekenen. Heb u dat wel eens meegemaakt, dat de Heere u insloot? En dat de Heere zoveel kracht aan zijn woord verleende, dat dat woord van hem zo duidelijk het getuigenis van de Heilige Geest werd. En dat die Heilige Geest toen vrijmoedigheid gaf vanwege dat onverwederstandelijke van zijn werking om te geloven. Hebben u het wel eens zo beleefd dat de Heere u aannam en dat de Heere tot u zei in de stilte en in het verborgene: u bent mijn kind, u bent mijn kind. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb u getrokken met goede tierenheid. Dat je het zo voor jezelf geloven mag. Hij zag op mij neer. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als we dat zo niet durven zeggen en als we dat zo niet werkelijk hebben beleefd, maar misschien toch ook niet helemaal zonder hoop en zonder vrees zijn, gaat u dan alstublieft niet de fout maken door op grond van een belevenis hier en een grond van een belevenis daar en een gebedsverhoring zus en een gemoedelijke gesteldheid zo de conclusie te trekken: nou hoor ik erbij en nou ben ik er één van. Laten we nu eens aannemen dat dat alles inderdaad van de Heere was, die gebedsverhoring en die goede kerkgang en die openheid die u kreeg in het gebed. Laten we nu eens aannemen dat dat allemaal van de Heere is. Dan is dat niet bedoeld als rustgrond. Want u weet toch wel, er is maar één rustgrond en dat is het fundament van het bloed van de Heere Jezus Christus. Nou, zie dat er dan bij te krijgen. Zie dat dan ook van de Heere te ontvangen. Strijd, zegt de Heere, om in te gaan. Strijd. En dan komt er heel wat voor kijken. Om te worstelen, om meer licht, om meer zekerheid en om bij de Heere aan te houden. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dan hoef je het tegen jezelf niet meer te zeggen. Als hij het zegt. En wat een ruimte ligt er dan in. En wat een zaligheid ligt er dan in. Als hij het zegt. En als wij het uit zijn mond mogen horen. En als hij zo zijn woord toepast en heiligt aan ons hart. Weet u, en dan krijgt u tegelijkertijd dit. En laten we het nou bij dat punt maar houden. Want dat is het wat in onze catechismus vanavond ons aangereikt wordt. Dan krijg je de gewilligheid om voor de Heere te bukken. Dan krijg je de gewilligheid om die koning in je leven te laten regeren. Oh, er is veel meer over de Heere Jezus te zeggen. Hij is nog profeet en hij is priester. Maar daar gaat het vanavond niet over. We kunnen toch niet over alles van het evangelie in één keer preken. Verwacht u dat dan ook niet. Het gaat nu niet om de profetische bediening van Christus. Het gaat ook niet om de priesterlijke bediening van Christus. Maar het gaat om die koning. Het gaat om zijn scepter. Het gaat om zijn wetten. Het gaat om zijn gezag. En hij wil dat uitoefenen in het leven van al de zijnen. En hoe krijgt hij zondaren die hun leven lang weerbarstig zijn geweest en in opstand geleefd hebben. Hoe krijgt hij ze nu zover dat ze gaan bukken voor hem? Die 45e psalm zei dat. Uw pijlen zijn scherp en ze treffen diep in het hart van 's konings vijanden. Hij slaat ze neer. Hij slaat ze niet dood. Ze zijn wel op een slagveld. En ze worden ook wel neergeveld op dat slagveld. Maar hij spaart ze in het leven. Ook al zijn die pijlen nog zo scherp. Hij had nooit de bedoeling om ze te doden. Want die pijlen zijn afgeschoten in zijn soevereine zondaarsliefde. Die pijlen zijn afgeschoten om hen te brengen aan zijn voeten. Die pijlen zijn gericht op hun hart om hen los te maken uit de banden des doods en uit de strikken der hel. En omdat het liefde is waarmee hij die pijlen op hen afschoot, daarom bereikt hij zijn doel en hij brengt ze tot die gewilligheid. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, zo lezen we in een andere psalm. En door dat wondere werk van de wedergeboorte stort hij in hun harten ook uit het beginsel van de waarachtige gehoorzaamheid. En van de gewilligheid om de Heere Jezus, die ze helemaal zo goed nog niet kennen. En misschien zouden ze, als je erover ze met ze spreekt en als je ze zou ondervragen ten aanzien van hun persoonlijke kennis van de Heere Jezus, misschien zouden ze dan met hun mond vol tanden staan. Maar er is toch een betrekking op hem gekomen. Of ze zich ervan bewust zijn of niet van bewust zijn. Maar hij, die hen raakte met zijn woord. Hij die tot hen kwam met de pijlen van het evangelie. Hij heeft die pijlen, laat ik het nou zo zeggen, gedoopt in de genade van gewilligheid en gehoorzaamheid. En dan trekt hij ze onwederstandelijk tot zich. En dan geeft hij hen een band aan zichzelf. En hij doet hen ook weten, bij stapje en stapje, bij beetjes, hij doet ze ook weten en beleven als ze terugzien. De hardheid, de wreedheid, de verschrikkelijkheid van de dienst der zonde. En daar leren ze mee breken. Oh, wat zijn ze dwaas geweest. Dat ze zich zo lang onder de wrede tirannie van de overste deze wereld hebben willen buigen. Wat zijn ze dwaas geweest. Dat zij de lusten, de begeerten des vleeses en der gedachten hebben gevolgd. Wat zijn ze dwaas geweest dat zij tegen de lieflijke nodigingen van het evangelie ingingen. En dat zij die waarschuwingen die vol liefde waren en die van de kant van die zaligmaker kwamen in de wind geslagen hebben. O, ze zouden nu ook nooit meer terug willen naar dat bestaan van vroeger. Ze begeren nu te bukken voor die koning. En ze begeren het helemaal met hem eens te zijn. O ja, dat blijft dan een moeilijke bede. Wat? Regeer ons al zo door uw woord en geest dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat blijft een moeilijke bede. Ze zijn toch gewillig gemaakt? Ja. Ze zijn toch in beginsel bereid? Ze hebben toch een hart gekregen door de Heilige Geest. Gewillig en bereid om voortaan voor hem te leven? Ja, ja. Ja, maar er bleef nog zoveel van dat verkeerde over. Er bleef nog zoveel van dat oude over, dat willen ze niet meer. Daar hebben ze innerlijk een afkeer van gekregen. Het goede dat ik wil, dat doe ik echter niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik helaas zo vaak nog wel. Dat is het probleem. En vandaar, heren, laat het nu niet bij die keus blijven. Laat het nu niet bij dat beginsel blijven. Laat het nu niet bij die ene belijdenis blijven. Laat het nu niet bij dat ene gezicht blijven op uw koningsheerschappij. Laat het nu niet blijven, heren, bij een begeerte alleen. Maar mag ik me nou hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen? En dan bid je dus altijd tegen jezelf in. Want van binnen zit steeds weer dat oude bestaan dat de kop opsteekt. En dat toch weer aan de macht wil komen. En dat het toch weer te zeggen wil hebben. En dat toch weer de teugels in handen wil hebben. Ja, je bidt altijd weer tegen jezelf in. Begrijpt u waarom een paar zondagen verder bij de verklaring van de laatste bede de catechismus ook gaat spreken van één van die vijanden. Namelijk ons eigen boze bestaan. De vijanden zitten niet alleen aan de buitenkant. Het is niet alleen de wereld. Het is niet alleen Satan. Het is niet alleen de zonde. Maar de vijand zit ook van binnen. En er zal altijd in het leven van Gods kinderen, van de waarachtig wedergeborenen, iets zijn en iets blijven van: we willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Oh, je zegt het niet meer zoals je het in je eertijds, in je zondig bestaan zei. Maar de beleving is er wel. En daar krijgt de mens, ook al praat hij er met een ander zo niet over, maar daar krijgt de mens smart over. En vooral naarmate je meer van de gunst en van de goedertierenheid van de Heere ondervonden hebt. En naarmate de Heere zich meer en meer aan je geopenbaard heeft als een gewillige zaligmaker en als een borg die er alles voor wilde doen om zijn volk de zaligheid te schenken. Als je door de geest Gods ontdekt dat de Heere trouwens al van eeuwigheid begonnen is om zulken af te zonderen en tot de zaligheid te bestemmen. Met andere woorden, als je meer en meer van dat heilswerk van de Heere met het oog op je eigen leven mag aanschouwen, krijgt de mens er dan geen smart over en geen last van dat er toch vaak nog weer dat verzet is. Die onwil, dat toch het beter willen weten dan de Heere. En soms de Heere zelfs verdenken. Soms de Heere zelfs tegenspreken. Kortom, dat gebrek aan onderwerping. En dan moeten wij toch maar weer op de knieën. Heere, schenk het meer en meer. Schenk het meer en meer dat ik mezelf mag verloochenen. Dat ik mijn eigen begeerte mag kruisigen. Schenk het meer en meer, Heere, dat ik een streep ga halen door mijn eigen voorkeuren en door mijn eigen gedachten en door mijn eigen berekeningen en vooral door mijn eigen zondige bestaan. Heere, breng dat maar aan het kruis. Laat het maar sterven en afsterven, als u maar gediend mag worden. Oh, en naarmate de Heere meer van zijn liefde uitstort in het hart, komt die bede ook spontaner over de lippen. Want dan gaat de mens het ook zien en beleven dat die God het waard is. En dat die Christus het waard is. Dat we hem helemaal vertrouwen en helemaal gehoorzamen. En dat we ons helemaal aan hem onderwerpen. Nou, en hoe gaat dat dan? De bidder heeft er enig besef van. Dat de Heere bij dat onderworpen zijn, bij dat gehoorzaam zijn, bij dat gewillig hem dienen, dat de Heere daar instrumenten bij gebruikt. Hij doet dat door zijn woord. Zo is wat de bede hier allereerst uitdrukt. Geef, regeer ons al zo door uw woord. En dan volgt daarna en uw geest. op die manier oefent de Heere dat gezag dus uit. Op die manier brengt hij zondaren niet alleen op de knieën, maar houdt hij hen ook op de knieën. Al elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Op die manier maakt de Heere ze hoe langer hoe meer tot gewillige onderdanen. Door zijn woord. Hoe werkt dat dan? Ach, dan schrijft de Heere dat woord ook in hun ziel af. En dan geeft de Heere dat woord kracht gaat doen in hun leven. Dat woord in hun leven uitwerking gaat krijgen. En ze krijgen van hun kant respect voor het woord. Heilige eerbied. En ze gaan het ook zo behandelen als een heilig woord. En ze gaan met dat woord in de afzondering. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Och, dat ik mocht weten en hoe weten vanuit het woord hoe ik mij naar uw geboden heb te gedragen. Ze krijgen er lust in, ze krijgen er zin in, ze krijgen er begeerte naar. Dat wordt in hun leven voedsel, dat wordt eten en drinken. Jeremia zegt, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. En door dat woord oefent de Heere dan invloed in hun leven. Door dat woord gaat de Heere hen, mag ik het zo zeggen, domineren. Want hij is de dominus, de Heere geworden in hun leven. En door dat woord gaat de Heere hen aan zich binden. En vooral als dat woord dan inderdaad voor hen het woord van hun koning gaat zijn in de waarachtige beleving. Zoals ik het zo pas al zei, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zouden we dan, als het ons met deze zaak ernst is, maar niet veel gebruik maken van dat woord? Als het ons inderdaad ernst geworden is om ons aan de koning en aan zijn gezag te onderwerpen, dan moeten wij beseffen dat hij dat gezag oefent door zijn woord. Nou zouden we er dan maar geen ernst mee maken. Wat is dat woord u waard? Wat is dat woord van de Heere, dat goddelijke, dat onfeilbare woord van de Heere u waard geworden? Is het u dierbaar geworden? Is het u het woord van de Heere geworden, waardoor we wijs kunnen worden tot zaligheid? Zijn het de wetten van de koning geworden? Is het het woord geworden waar we respect voor hebben en waar we in heilige eerbied naar begeren te luisteren en waar we onze ziel mee begeren te voeden? Waar voedt u uw ziel mee? Met wat voor lectuur, met wat voor materiaal voeden we onszelf? Laten we toch tot dat woord komen en bij dat woord leven en uit dat woord putten en in dat woord graven. Want dat is het middel dat de Heere gekozen heeft om mensen aan zich te verbinden en onder zijn heerschappij te brengen. Maar dan wel het woord en de geest. Dat woord toegepast door de geest. Dat woord bekendgemaakt in de ziel door de geest. Dat woord dat binnenkomt in een door de geest ontsloten hart. Dat woord dat binnendringt in een door de geest verlicht verstand. Woord en geest. Heer, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Uw goede geest leidde mij in een effen land. Hij zal u leiden in al de waarheid, zei de Heere Jezus van deze geest. En dan gaat de Heilige Geest dat woord nemen. En ik denk aan dat beeld wat de Heere Jezus daar in de gedachte heeft gehad, waarschijnlijk toen hij zei, hij zal u leiden in al de waarheid. Dat beeld van een gids die toeristen bijvoorbeeld het prachtige van een kasteel of van een paleis laat zien. Van kamer tot kamer gaat die gids met zijn gezelschap rond. En hij vertelt hier wat in die zaal gebeurd is en waardoor die zaal beroemd is. En hij laat de schoonheden en de schatten die in dat vertrek te zien zijn, zien. En dan gaat hij daarna verder naar een ander vertrek. En zo is de geest bezig om in al de waarheid van het heilige woord van God te leiden. En naarmate we meer van de waarheid en van de schatten en van de schoonheden van de Heere en van zijn zalige dienst gaan zien en ontdekken, naar die mate gaat er ook meer gewilligheid komen om nu voortaan voor hem te leven. En wat gaat er dan gebeuren? Dat hoe langer hoe meer. Hoe gaat het dan worden? Ik zei u zo pas hoe het werd als de Heere begint. Ik zou meer kunnen zeggen, want de schrift geeft ons daar meer informatie over. Maar de vraag hoe gaat het dan als de Heere dat inderdaad gaat doen? Meer en meer ons aan hem laten onderwerpen. Nou, dan krijg je die strijd met dat inwonend verderf. En dan krijg je ook dit, dat die door de Heere bearbeide ziel meer en meer mag gaan leven uit het waarachtig geloof. En dan krijg je ook dit, dat die begenadigde zondaar meer en meer mag gaan beoefenen hartelijke liefde tot de Heere en een heilige ijver ook voor de eer des Heeren en voor de dienst des Heeren en voor het volk des Heeren. En een hartelijk verlangen ook. En waar dat dan in uitkomt, dat hartelijke verlangen om zielen te mogen winnen voor die koning en om anderen jaloers te maken op het geluk van het volk van die koning, oh, dan kunnen we er niet van zwijgen. En als we er dan misschien in de vrijmoedigheid niet zozeer voor hebben om er tot anderen over te spreken, maar dan vindt de Heere ons soms toch op onze knieën met in onze binnenkamer de hartelijke verzuchtingen dat de Heere het ook aan je kinderen wil geven. Of dat de Heere het ook aan je familieleden wil geven. Of dat de Heere het ook wil openbaren aan anderen. O, dan vindt de Heere ze soms wel eens op de knieën, waar zij hartelijk bidden en smeken dat de Heere het zelfs aan hun vijanden wil geven. Want genade maakt toch gunnend. Ze worden toch, en dat is het hier toch, ons hoe langer hoe meer aan hem onderwerpen, ze worden toch ook het beeld van de Heere Jezus gelijkvormig. Kunt u er uit de Bijbel één aanwijzen? Die zo gewillig was om de wil van de Vader te doen als de Heere Jezus. In alle delen heeft hij volkomen het woord en de wet van zijn Vader in de hemel aanvaard. Als er ooit één geweest is die in de staat van zijn vernedering geregeerd is door woord en geest. En die zich niet alleen maar hoe langer hoe meer, maar zelfs volkomen onderworpen heeft aan het gezag en de wil van zijn Vader in de hemel, dan is dat de Heere Jezus Christus geweest. En wat gebeurt er nu in het leven der heiliging, in het leven der vernieuwing, in het leven van Gods kinderen? Wat er gebeurt? Ze worden aan hem gelijkvormig gemaakt. De Heilige Geest, en daarom wordt hij hier ook genoemd, de Heilige Geest gaat hen zo bearbeiden en beïnvloeden dat die begeerte die brandde in de ziel van Christus ook brandt in hun ziel. Zie, ik kom om uw wil te doen. Is dat geen hoge stand in het geestelijk leven? Dat zal wel. Maar daar mag toch Gods kind naar uitzien. En daar mag toch het volk van de Heere naar staan. Heeft de Heere daar geen recht op? En weet u, en dan wordt het zo ook beleefd. Wat lange tijd in het leven van Gods kinderen soms zo'n onbegrijpelijke tekst is. Het gaat over dat koninkrijk, wat de apostel Paulus in Romeinen 14 schrijft. Het koninkrijk is niet eten en drinken, maar vrede, gerechtigheid en blijdschap. Nou, dat ga je dan ondervinden in de hoe langer hoe meer gewillige onderwerping aan deze koning. Wat krijgt de mens er dan smaak in? En wat wordt het dan een vrede in zijn binnenste? als hij met die wil van zijn koning verenigd is. En wat is het hem dan een vreugde in de ziel, als hij ondervinden mag dat in dat koninkrijk hem geschonken wordt die gave van de gerechtigheid van Christus. Dat hij nou een koning heeft die ook voor hem de dood is ingegaan. Dat hij een koning heeft die de banden des doods en der zonde voor hem verbroken heeft, maar die ook de schuld der zonde voor hem verzoend heeft. En dat die koning nou uit zijn schatkamers gaat geven wat zo'n arme zondaar nodig heeft, tot en met die gerechtigheid. En dan gaat die koning en zo nederbuigend goed is hij. En wat is die het waard daarom om bemind te worden? En dan gaat die koning zo'n arme, naakte, vuile, onrechtvaardige zondaar bekleden met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. En dan zorgt die koning ervoor dat zo'n zondaar, zo'n opstandeling straks ook nog zonder verschrikken voor de Heere kan verschijnen. En dan zegt Paulus, daarom is dat koninkrijk ook blijdschap. Dan is er in de ganse wereld en dan is er in je ganse leven, in al de blijde en vreugdevolle dingen die er ooit geweest zijn, nog nooit zo'n blijdschap geweest als die je dan ondervindt. Als je gewillig gemaakt wordt om te bukken voor die koning. Eigenlijk is dat al hemelswerk. Eigenlijk is het dat al. Want dat zullen ze in de hemel ook doen als ze hun kronen zullen afwerpen en aan de voeten van het lam zullen leggen. En de blijdschap die een mens daarin smaakt, als hij zijn koning mag erkennen, hij is uw Heer, dies moet ge u voor hem buigen. Wat een blijdschap een mens erin smaakt, als hij eens echt van harte de Heere mag kronen. En dat hij hem echt als koning in zijn leven mag erkennen. En dan ga je ook iets kennen, persoonlijk beleven van dat andere woord van de apostel in 1 Korinthe 4 vers 17. Als hij zegt het koninkrijk bestaat niet in woorden, maar in kracht, in genadekracht, in verlossingskracht. Gemeente, hoe ligt het in uw leven met deze dingen? En dan denk ik nu met name aan diegenen die dat toch in beginsel hebben mogen doen, bukken. Buigen, de koning erkennen. Hoe ligt het in uw leven? Met dat hoe langer hoe meer. Zitten we nog bij de gebroken bakken die geen water bevatten? Ga daar toch een keer bij weg. Ga daar toch een keer bij weg. Erken toch voor de Heere wie u ook na ontvangen genade bent. Buig toch voor hem en geef uw verzet op. En laat die psalm die we gezongen hebben, die we gelezen hebben, door genade toch heerlijke werkelijkheid en beleving mogen zijn. Dat de dochter van de koning gans verheerlijkt is, inwendig. Ze is meest om haar inwendig schoon te roemen. En dan zal de vorst van al dat schoon dat hij zelf gewerkt heeft getuigen. Ach, dan krijgt de Heere de eer. En dan wordt het volk dat de Heere vreest er nog zalig in ook. Amen. We zingen Psalm 2 en daarvan het 7e vers. samen danken. Heere, ootmoedig willen wij uw naam danken voor het onderwijs dat u ons geeft. Ook ten aanzien van dat hele praktische, zoals dat ligt in het leven der genade bij alle die u vrezen. U werkt dat toch, Heere. U werkt dat toch, dat mensen voor u gaan buigen en vallen voor u neer. Maar u werkt dat toch ook, dat het bij dat begin niet blijft, maar dat er mag zijn en hoe langer hoe meer. Dat ze zich hoe langer hoe meer voor u bukken, hoe langer hoe meer u erkennen. En dat gij zo meer en meer ook alles gaat worden. Heere, oh, dat is toch ook de bedoeling van de Heilige Geest. De Heilige Geest die zou toch komen zoals u zelf gezegd hebt, Heere Jezus. Hij zal mij verheerlijken. En hoe kan hij nu u verheerlijken? Dan door u in al uw schoonheid, ook als die volmaakte, als die allerhoogste koning. Als die genadige koning, als die barmhartige koning voor de ogen van het geloof uit te stallen. En dan uit te lokken om maar voor hem te buigen. En om het alles maar in zijn handen te geven. En hem maar te laten regeren. Maar hoe kan die geest het nu anders doen, Heere, dan door Christus dierbaarheid en gepastheid te geven. Heere, schenk dat uw kinderen in de beoefening veel van deze dingen mogen smaken. Juist ook in een week van voorbereiding. Want dan gaat het ook om de wetten van die koning. En dan gaat het om het woord, om het bevel van die koning. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. Heere, mag dat ook meespreken en meebeleefd worden. Dat die koning er recht op heeft. Dat zijn volk, allen die hem in oprechtheid vrezen, ook aan zijn tafel gevonden worden. Als hij daar gastheer wil zijn. En als de koning aan zijn ronde tafel wil wezen. Heere, we bidden van u. Geef ons uw zegen en leid ons door uw Heilige Geest. En geef ons genade, juist ook in deze week. Wees gij met alle die bestreden en aangevochten worden. Maar wees ook met hen die met die dingen helemaal geen werkzaamheden kennen. En die nog zo gerust zijn, terwijl ze toch nog in het rijk der duisternis zijn. Heere, maak eens onrustig, schrik eens op. En geef dat wij het niet uit kunnen houden buiten u. Maar laten ook degenen die op valse gronden bouwen, ontdekt worden aan het zelfbedrog dat op die manier hun straks eeuwig tot schade zou kunnen zijn. Heren, we bidden van u dat wij in alle oprechtheid en waarheid geleid mogen worden. En dat uw geest ons ware wijsheid zal leren om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 72ste psalm en daarvan het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.